En dan gaan we nu weer naar onze Bijbelstudie. We waren even in Colossenzen 2 en ik wil daar de draad ook maar weer even opnemen. Want we hebben nu in ieder geval gezien dat de gelovige in Christus rust gevonden heeft. In Christus gezeten is aan de rechterhand Gods en dat hij dus met vrijmoedigheid, in alle vrijmoedigheid, daartoe kan naderen. Dat neemt echter niet weg dat in de Bijbel wel degelijk gesproken wordt over de wandel en dus ook over de werken van de gelovigen. Niet opdat hij door die werken volmaakt zou worden, maar eenvoudig omdat die werken die er dan zijn voortvloeien uit het feit dat hij in Christus is. Die wandel van de gelovigen heet dan ook uw wandel in Christus. En ook die wordt genoemd ook hier in Colossenzen 2. Daar lezen wij namelijk... laat ik maar lezen vanaf vers 4 dan. Dat is precies het stukje wat ik heb overgeslagen daar straks. Daar staat namelijk, en dit zeg ik opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Er is dus sprake van geloof in Christus en daaruit komen alle andere dingen voort. Daar staat dan, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, dat wil zeggen gelijk gij dan in Christus gelooft, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem. Opmerkelijk is dat er nou niet staat gewoon Christus of Christus Jezus, want dat is de standaard uitdrukking in Christus Jezus. Maar nu staat er Christus Jezus, de Heere, want de term Heere veronderstelt inderdaad dat wij hem dienen. Als we hem namelijk als Heer erkennen, betekent dat tegelijkertijd dat we hem als Heer dienen. En daar wordt dus vervolgens over gesproken. Er staat dan, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem. Als je namelijk in hem gelooft, zou je ook in hem moeten wandelen, want de wandel van een mens komt voort uit wat hij gelooft. Ja, niet andersom. Ja, andersom komt voor, maar dat is niet zoals het moet, hè? Men wordt geacht te geloven, ja, in iets, maar men gelooft iets en men leeft daar dan uit. De bedoeling is dat mensen, als ze jong zijn, het een en ander leren. Daartoe worden ze naar school gestuurd in de hoop dat ze daar inderdaad iets zinnigs leren. Nee, dat lukt niet altijd even goed, maar daar gaat het nou niet om. Maar de bedoeling is dat ze daar wat leren, opdat dat later bepalend zal blijken te zijn voor hun levenswandel. Want het komt voort uit wat men geleerd heeft. Of uit wat men heeft kunnen leren, oké, maar het doet aan het principe niks af. Men moet eerst leren wat men geleerd heeft, geloof men. Ik geloof bijvoorbeeld dat 2 keer 2 = 4 is, en zo. Heeft me wat moeite gekost om dat staande te houden, maar dat is dan toch gelukt. Daar leef ik uit, er zijn heel wat dingen die daarop gebaseerd zijn. Nou, dat is het eenvoudige principe. Men gelooft eerst en dan leeft men daaruit of dienovereenkomstig. En dat is wat is dat. Als je dan gelooft in Christus, dan wandel je ook in Christus. Als je gedachten, je hart, je geloof, dat is hetzelfde dan, hè, bedoel ik. Als dat verbonden is met Christus, dan zal de levenswandel in de praktijk ook moeten zijn in verbondenheid met Christus. En dat is wat hier gezegd wordt. Wandelt in hem. En er wordt dan toegelicht, geworteld en opgebouwd in hem. Dat wil zeggen, eerst is het sprake van worteling, namelijk van fundament, van de grond, van de basis. Dat is namelijk dat men in Christus gelooft. Maar de bedoeling is dat men daaruit ook opgebouwd wordt, of dat men uit die wortels opgroeit, of gebouwd wordt op het fundament, het welke is Christus, hè. Het zijn 2 beelden, maar ze hebben dezelfde betekenis. De bedoeling is dat op diezelfde basis men opgebouwd wordt en dus dat men uit dat principe, dus uit Christus leeft, wandelt alzo in hem. En dan vers 7, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd, vastgemaakt in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, dat wil zeggen overvloedig zijnde in het geloof, met dankzegging. En dan staat er, ziet u dat niemand u als roof vervoeren. naar de eerste beginselen der wereld in plaats van naar Christus. En zo gaat het dan verder. Want dat is de gedachte. Zodra je namelijk zegt dat de gelovige moet opgebouwd worden en moet wandelen, dan doet zich meteen de gedachte voor dat men dan, dat men dat zou moeten, opdat men volmaakt zou worden. Opdat men er beter van zou worden. Of dat men meer behagelijk zou worden voor God. Maar dat is niet waar, integendeel. En daarom wordt het meteen in vers 8... en 9 natuurlijk voor gewaarschuwd. Men moet wel wandelen uit dat geloof, maar dus niet opdat men volmaakt zou worden, maar omdat men al volmaakt is. Daarom zou men daaruit moeten leven. En die wandel heeft te maken met de werken die via de gelovigen gedaan worden, de arbeid die gedaan wordt in den Heere, heet dat bij gelegenheid ook. Een arbeid die voortkomt uit degene die volmaakt gesteld is in Christus. Iemand wordt priester als hij volmaakt is. En als hij uit de familie van priesters is, zal ik maar zeggen. Als hij dat leven van Aaron in zich heeft. Wel, wij worden priester in de praktijk, doordat wij het leven van Christus in ons hebben. Beter is dat wij dan, dat we zeggen dat we de goddelijke natuur ontvangen hebben, zoals Petrus dat zegt. En als wij dat hebben en vervolgens dus volmaakt zijn, dan dienen we hem inderdaad als priester. En dat is inderdaad een actieve functie. En dat is waarover gesproken wordt. Een wandel namelijk in Christus. Nou, ik in Colossense zit, kan ik niet nalaten meteen Colossense 3 te citeren. Het is wel een beetje een eigenaardig vers in dit verband, maar het gaat toch om een wandel in Christus. Er staat bijvoorbeeld in vers 18... ook over iets in den Heere. Er staat, gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig gelijke betaamd in den Heere. Ik bedoel het echt niet om bij het vers stil te staan, maar ik bedoel het om het principe te laten zien. Hier staat die term, in den Heere. Je zou je afvragen, wat heeft die er nou mee te maken? Nee, het punt is dat die levenswandel van de gelovigen een levenswandel in de Heere is. Dat wil zeggen, vanuit de verbintenis die we met hem hebben. En dat in dat verband ook inderdaad meteen gedacht wordt aan deze waarheid is niet zo vreemd, omdat de gemeente zich tot Christus verhoudt als de vrouw tot de man. Dat is zo. Dat blijft altijd een moeilijk onderwerp, heb ik begrepen. Maar niettemin staat de gemeente vrouwelijk ten opzichte van de Heer. En is de bedoeling dat de gemeente als vrouw inderdaad Christus als man dient. En vandaar dat de uitdrukking in den Heere niet zo vreemd is. Maar de gedachte is dat heel de levenswandel van de gelovigen bepaald wordt. Niet door wetten, niet door de wet, niet door zelfgemaakte wetten. Maar bepaald wordt doordat wij in den Heere zijn. Met hem verbonden zijn, dat zijn woord in ons is. Dat zijn gedachten rijkelijk in ons wonen enzovoort. Daar komt alles uit voort. Ook de dingen die verband houden met het leven van de oude mens. Want dat is dit eigenlijk natuurlijk wat hier in Colossense 3 genoemd wordt. Maar laat ik maar wat andere voorbeelden aanhalen, andere schriftplaatsen die erover spreken. In ieder geval wordt in 1 Korinthe 4 gesproken over de levenswandel van de Paulus. Waar de apostel zegt in vers 16, zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lief en getrouwe kind is. Zoon staat er in de vertaling. Die mijn lief en getrouwe kind is in de Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn. En daar gaat het om. Paulus' wegen zijn wegen in Christus. En als Paulus de Korintiërs wil vertellen hoe zij hebben te leven, dan zegt hij niet, nou punt 1, je moet dit en punt 2 moet je dat. Dat hoeft je ook niet te vertellen, er zijn talloze boeken over geschreven sindsdien. Over hoe de christen zou moeten leven, welke regels enzovoorts. Hè. Dat is nodig ook, want het staat niet in de Bijbel. Het is andersom natuurlijk, het staat niet in de Bijbel, dus was het niet nodig. Zo zit het eigenlijk. Want de gemeente is niet onder de wet. En onder geen enkele wet. En als dus een gelovige wil weten hoe hij dan als gelovige zou moeten leven, dan zegt apostel Paulus, nou kijk maar naar mij. En als die Corinthiërs zeggen, daar zien wij niks van, want je komt hier nooit. Want dat zeiden ze bij gelegenheid, hè. Daar waren ze blij mee dat hij nooit kwam, hoor. Dus het was maar een smoesje. Maar dan zegt Paulus, nou, dan stuur ik Timotheus. Die is al lang genoeg bij me geweest. Die weet precies hoe ik leef. En die zal het jullie wel vertellen hoe dat is. En dus zegt hij, wees mij navolgers. En weet je niet hoe dat gaat? Ik stel Timotheus en die zal jullie indachtig maken. Mijn wegen die in Christus zijn. Want daar gaat het om. En dat is het eigenaardige. Niet alleen van het Nieuwe, maar zelfs ook van het Oude Testament. Blijkbaar dat nooit gezegd wordt via punten en via regels hoe de gelovige zou moeten leven, wat hij zou moeten doen in de eerste plaats en in de tweede plaats en wat hij vooral zou moeten nalaten, dat vindt u niet voor de gelovigen. Ja, wel voor de mensen die onder de wet willen leven, want in de wet staan talloze van deze voorschriften. Maar ik had het niet over het volk als zodanig, ik had het over gelovigen. Ik had het over Abraham bijvoorbeeld. Isaac, Jacob en zo. En wat staat er alleen in de Bijbel? Wel, wat wordt het ons gezegd als wij... Kijk, tot ons wordt gezegd... De rechtvaardige zal, terwijl de Heer op aarde niet aanwezig is... Zal de rechtvaardige uit het geloof leven. Wel, wij zijn in hem gerechtvaardigd. Dus wij worden verondersteld uit het geloof te leven. Hoe dan? Volgende vraag, goed dan. De tekst stond in, ik bedoelde de tekst uit Hebreeën 10, laatste verse, met de rechtvaardigen vanuit het geloof leven. Hoe dan? Nou, en dan komt de verklaring, hoe dat moet. Maar er komt eerst de verklaring over wat geloof is. Geloof namelijk is de vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs of zoiets, daar ga ik nog niet over discussiëren, maar een bewijs van zaken die men nog niet ziet. Dat wil zeggen, geloof heeft alles te maken met toekomstverwachting en dus met hoop. Maar daar hebben we vandaag al het een en ander over gehoord en gezongen. Nou, dat betekent dat de levenswandel van een gelovige, van een rechtvaardige, is een levenswandel die gekenmerkt wordt door de toekomstverwachting die hij heeft. Dat wil zeggen, dat blijft zijn leven lang zo. Net als bij Abraham. En Isaac en Jacob, maar we moeten vooraan beginnen, net als bij... Begint het verhaal, geloof ik, hè? Nee, Abel, in Hebreeën 11. Daar hebben we het nu over. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef. Nou, daarna ben ik de draad kwijt, geloof ik. Maar toen kwamen er nog een heleboel meer in het algemeen ook. En dat van hen staat, deze alle zijn gestorven... En hebben de belofte niet verkregen. Nee, nou, dat is kenmerk van leven uit geloof. Leven in afwachting van de vervulling van de belofte. En de vervulling van de belofte vindt eigenlijk pas plaats na de opstanding. Dat wil zeggen, men leeft toe naar iets wat in de opstanding pas ontvangen zal worden. Althans, zichtbaar ontvangen zal worden. Leven van geloof is dus een leven van hoop. Dat kun je ook zien aan die sticker die er altijd achterop zit. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat is ook maar alleen voor de gelovigen, hoor, overigens. Hè? Ja. Want geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Het bewijs van zaken die men niet ziet, nog niet ziet, is de betekenis. Want dat blijkt uit het verband. Waarna niet gezegd wordt hoe zo'n leven er dan in de praktijk uitziet. Maar waarna voorbeelden gegeven worden, opdat we die voorbeelden eventueel zouden navolgen. Mochten de omstandigheden in ons leven overeenkomen met die van onze voorbeelden. Dat hebt u toch even zo gauw, deze lange volzinnen. Kijk, het kenmerk was namelijk dat God gesproken had tot Abel. En wat deed Abel dus? Hij bracht een offer volgens voorschrift. De Heer had kennelijk gezegd hoe het moest. En dat is wat hij deed. En hij wilde God zaliglijk leven. In den Heere. Allen die God zaliglijk willen leven in de Heere, wat gebeurt daarmee ook weer? Nee, dat staat in 2 Timotheus 3 vers 12. Allen die God zaliglijk willen leven in Christus Jezus... zullen vervolgd worden. Nou, de eerste die God zaliglijk wilde leven, die ons in de Bijbel voorgehouden wordt, was Abel. En hij deed dat en hij werd gedood. Dat is een voorbeeld. Een voorbeeld wat ons niet erg past, overigens. Maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar het is het eerste voorbeeld wat we dus in de Bijbel krijgen. waarna een positieve voorbeeld, hoewel ook niet zo leuk voor de nabestaanden, want het volgende voorbeeld was dat van Henoch. Die wandelde met God en toen was hij er ineens niet meer. Ja, of dat nou zo leuk is. Hè?
Dat zal wel.
Dat zal wel, ja. Een mooie uitdrukking, ja. Dat zal wel. Dat zal dan wel zo wezen. Nou, zo ging dat dus. En bij Noach, die kreeg de weersverwachting medegedeeld. Dat is weer eens wat anders. Met een planning van 120 jaar. Hè? En het was precies, was wel nodig ook. Want u weet, de zeevaart heeft er altijd mee te maken met de weersverwachting. En in dit geval moest het 120 jaar van tevoren weten. Maar goed, dat is wat er gebeurde. En dus was hij mooi op tijd klaar met de bouw van de boot. Opdat hij behouden zou worden. Hij en zijn achttal, hij en zijn weinigen enzovoort. Het is leven uit geloof. Er was de goddelijke aanspraak vermaand van dingen die nog niet gezien werden. Staat het nu letterlijk, nog niet gezien werden. En wat deed hij dus? Hij leefde daaruit. Maar het was afhankelijk van wat hij gehoord had. Het was afhankelijk van wat God tot hem gesproken had. Ja, niet afhankelijk van het weer. Afhankelijk van wat hem gezegd werd daarover. Daar gaat het om. Hè? Door goddelijke aanspraak. Het was helemaal niet twijfelachtig. En zo was het met Abraham. En de Heer beloofde aan Abraham een erfenis. En Abraham deed dus wat hij op grond van het geloof zou moeten doen. Levend uit geloof. Hij ging dus maar op weg. Nee, hij wist niet waarheen, maar dat hoefde ook niet, want het werd ook nog niet gezien. En toen hij op een of andere wijze toch in het land kwam wat de Heer hem zou geven, toen was hij daar. En toen zei de Heer, kijk nou eens om je heen, dit zal ik je geven. En wat staat er? Abraham zette zijn tent op. Hij zegt, dan wacht ik maar even. Nou ja, er kunnen staan, Abraham bouwt een huis. Zo van, dit is van mij, heb ik recht op. Het is mijn huis, de Heer heeft het mij gegeven. Nee, de Heer had het niet gegeven, de Heer had het beloofd. En dus bouwde hij een tent en zegt, dan wacht ik hier zo lang tot de Heer het geeft. En heeft lang moeten wachten. En hij is gestorven en heeft de belofte niet verkregen. Dat is leven uit geloof. En hij is zich dus bewust geweest, wel, laat ik het met Hebreeën zeggen, hij heeft daarmee betuigd dat hij een vaderland zocht. En daarop wachtte. En dat is trouwens de uitspraak van de gelovigen in het algemeen in de Bijbel. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer, niet daar werk ik aan, niet dat bewerk ik, nee, ik wacht erop, want de Heer zal het geven. Nou, dat is leven uit geloof. En het is afhankelijk van wat God gesproken heeft, want geloof is geloof in wat God gesproken heeft. Ging het over de zondvloed? Wel, dan bouwt men de ark. Ging het over een vaderland? Dan gaat men in ieder geval het oude vaderland uit. En dat soort dingen meer. Ja. En ja, ik denk, wat is het volgende nou in Hebreeën? Dan zie ik daar die oude mensen, die veel ouder dan ik. En die waren nog niet eens... Nee, die waren nog geen grootouders. Die waren nog niet eens ouders geworden. Zo was dat. Ze waren wel oud, maar geen ouders. En ze moeten toch het wiegje neergezet hebben of zoiets, hè? Nee, u lacht er ook bij. Dat deden zij ook, hè? In ieder geval Sarah. Die vonden de pracht grap. Dat was het natuurlijk ook. Nee, na zoveel jaren. Er was toch nog hoop tussen. Toch? Nou, daar gaat het nou maar om. God had gesproken. Over zaad. Ja, niet van Abraham zozeer, maar zelfs van Sarah. En zo gebeurde het ook. Daar leefden die mensen uit. Dat bepaalde hun leven. Wat voor ons bepalend is, is dus inderdaad dat onze vaderland beloofd is beter dan dat van Abraham. Staat er in hetzelfde Hebreeën 11. En dat verwachten wij dus ook met lijdzaamheid. Nou, dat lijdzaamheid staat daar niet. Maar dat staat in Romeinen 8, hè? Toch? Er staat ook dat ons gesproken is over wat wij in de toekomst zullen ontvangen. Want wij wandelen nu door geloof en niet door aanschouwen. En de hoop die gezien wordt is geen hoop. Dus inderdaad, wij leven uit de verwachting van dingen die nog niet gezien worden. En inderdaad, als het niet gezien wordt en we geloven wel dat het komt, dan wachten wij daarop met lijdzaamheid. Dat betekent zelfs niet alleen met geduld, maar zelfs in lijden, want allen die godzaliglijk willen leven enzovoorts. Nou, dat is de situatie van het leven van de gelovigen. En hoe dat er in de praktijk in uw of mijn leven uitziet, dat hangt vanaf wie wij zijn. Dat hangt er vanaf van wat wij eigenlijk geloven, van wat de Heer beloofd heeft. En het hangt ook af van in welke bedeling wij leven, maar ook gewoon van welk jaar wij leven en in welke samenleving wij leven, ook naar de oude mens enzovoorts. Dat is ook cultuurgebonden, of hoe het allemaal maar heten mag. Ik bedoel, dat geeft de Bijbel ook geen voorschrift over. Gelukkig niet, zeg. Stel je voor, ik moet er niet aan denken. Hè? Als een soort anachronisme te leven midden in ons Nederland. Nou, dat zie ik helemaal niet zitten. Hè? Blij dat we daarin tenminste niet hoeven op te vallen. Maar we zijn anders. Niet om het uiterlijk, maar om wat erin is. Om waar we onze aandacht aan geven. En op de slotverrekening ben je als gewone burger of als huisvrouw ben je tamelijk belachelijk als je op stille zaterdag met dit mooie weer notabene bij elkaar komt de hele dag in zo'n benauwd hok om daar met de Bijbel bezig te zijn. En dat je dat nog leuk vindt ook. Nee, ik dacht dat u het leuk vond, anders was u allemaal weggegaan. Dat is op zich belachelijk, maar dat komt vanwege wat in ons hart is. Dat is ook leven uit geloof. Bovendien, wat er om ons heen gebeurt, gaat sowieso voorbij. We kunnen ons vandaag gelukkig bezighouden ook met, of juist en vooral, met deze onwankelbare dingen. Nou, de gedachte is nu dat het leven uit het geloof, dat wil zeggen onze wandel in Christus, niet gebonden is aan voorschriften en regels, omdat de gelovige per definitie vrij is, maar dat die wandel gebonden is aan Christus. Dat wil zeggen, het is afhankelijk van wat wij geloven. En dus als het afhangt van waar onze verwachting naar uitgaat, waar onze belangstelling ligt, waar onze liefde naar uitgaat, want zo mag ik het ook zeggen natuurlijk. En hoe dat dan in de praktijk eruit ziet. Ja, dat verandert. Dat is voor ieder verschillend. Het verandert in ons leven, dat verandert in de loop der eeuwen trouwens ook. Als je de kerkgeschiedenis volgt, blijkt dat ook te veranderen. Vanzelfsprekend. Want het is verder nergens aan gebonden. Het is gebonden aan wat wij geloven. En aan de andere kant, het is gebonden aan Christus zelf in wie wij geloven. En dus is het ook inderdaad zo dat waar wij echt niet weten welke kant wij op moeten, daar zal ongetwijfeld de Heer zelf in wie wij zijn, daar zal de Heer zelf ongetwijfeld die richting bepalen. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik nu zeg. Sommige mensen trekken daaruit de verkeerde conclusie. Het is heus niet zo dat de Heer onze levens leidt. Dat doen we zelf. Ja, of met een lange ei of met een korte ei, dat maakt me nou even niet uit, hè? Dat doen we namelijk zelf. Maar het punt is dat wij, ook wanneer wij ons eigen leven leiden, dat we dat onderwerpen aan zijn wil. En wanneer we dat doen en echt niet weten welke kant we op moeten, dan is het ongetwijfeld zo dat de Heer ons de juiste kant wijst. Soms door ons misschien wel de verkeerde kant te wijzen. Dat kan ook nog. Of begrijpt u dat niet? Nee, ik bedoel zo, dan laat hij zien, misschien in de ervaring zelfs, wat de verkeerde kant is. Dan ga je dus de verkeerde kant op en dan blijkt, dan kom je wel tot de conclusie, dat het toch de verkeerde kant is. En dan ga je gauw terug. Dat kan ook. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen, want ik heb er nog nooit meer over in de Bijbel gevonden. Nooit meer dan dit. Wat ik wel gevonden heb, is dat als wij de Heer lief hebben en dus in hem wandelen, in gemeenschap met hem, hetzelfde als hem lief hebben dus, hè. Als wij in gemeenschap met hem wandelen, dat hij alle dingen, of het nou goede of verkeerde zijn, maakt niet uit, maar dat hij alle dingen doet medewerken ten goede voor diegenen die hem lief hebben. Voor anderen ook niet, uiteraard. Maar alleen als wij hem lief hebben en dus dat willen. Als wij ons dus werkelijk zorgen maken over, gaat dit zo wel goed? Dan blijft er ook niks anders over dan gewoon maar door te gaan en te zien wat er van komt. De Heer moet het dan maar laten zien en openbaren. Dat zal hij ook ongetwijfeld doen. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Maar de verantwoordelijkheid voor onze keuze ligt in het algemeen bij onszelf, uiteraard. Daarom worden wij opgeroepen om ons te onderwerpen aan die Heer, om in hem te blijven, om in hem te wandelen, enzovoort. Dat zou er niet hoeven staan als het waar was wat sommigen beweren, namelijk dat de Heer elke stap van ons leven leidt. Met EI. Dat is niet zo. Dat staat ook nergens. De Heer geeft de algemene richtlijning van je moet ongeveer die kant op en verder in mij blijven. Oftewel, wij moeten ons houden aan hetgeen gehoord is, oftewel geschreven is. Dat is onze verantwoordelijkheid, niet de zijne. Zijn verantwoordelijkheid was dat er gehoord kon worden of dat er geschreven werd. Onze verantwoordelijkheid is ons daaraan te onderwerpen. En als wij niet weten hoe, dat kan natuurlijk. Als we niet weten hoe dan wel. Als we niet weten wat het zwaarst weegt, hè. Omdat het het zwaarst is, hè. Als we dat echt niet weten, dan geloof ik dat de Heer daarin onze leidsman is. Daar hoeven wij totaal niet bang voor te zijn. Daar hebben wij onze hemelse Vader voor, omdat hij waakt voor zijn kinderen. Maar als die kinderen zelf niet willen, dan ligt de situatie natuurlijk anders. Want de verantwoordelijkheid voor ons leven ligt in de eerste plaats bij onszelf. Net zo goed als dat de verantwoordelijkheid om te kiezen voor de Heer ook bij onszelf lag. Wij worden opgeroepen, laat u met God verzoenen. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Want zo staat het, hè, in 2 Korinthe 5. Die verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. Dat staat niet alleen hier. Dat gaat om die wandel in Christus. Maar het staat op vele andere plaatsen. Het is trouwens een normale Bijbelse term. Uw goede wandel in Christus, zegt Petrus. En Paulus heeft het over mijn werk in de Heer. Dat was 1 Korinthe 7, maar ook 1 Korinthe 9, waar die uitdrukking staat, zit nou toch in de buurt. 1 Korinthe 9, vers 1. Ben ik niet apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Heer, gezien? Zijt gij lieden niet mijn werk? Zou je zeggen, ho, Paulus, mijn werk? Het is toch het werk des Heeren? Nee, hij zegt, zijt gij lieden niet mijn werk in den Heeren? Mijn werk in den Heer. Ja, in den Heeren, maar het was wel Paulus' werk. En hij zegt dat jullie zijn mijn kroon. Zeker, want het was zijn werk. Maar zijn werk in den Heeren, in verbondenheid met. Paulus hoefde het niet te doen als hij niet wilde. Maar de Heer riep hem ertoe. En net als bijvoorbeeld Abraham, ging hij ook de weg die de Heer hem voorstelde. Uit vrije wil, dat zegt hij ook. Ben ik niet vrij? Ben ik niet een apostel, een gezondene? En verder ben ik niet vrij. Je zou zeggen, als je gezonde bent, ben je niet vrij. Maar Paulus zegt, jawel. Ik ben gezonde en ik was vrij om te kunnen gaan daar waar de Heer mij zond. Een mens zou zich moeten vrijmaken. Zou zich bewust moeten zijn van de vrijheid die hij heeft. Opdat hij zich zou kunnen laten zenden. En opdat hij vanuit die vrijheid de Heer zou dienen. Oftewel opdat hij van zijn vrijheid gebruik zou maken om die Heer te dienen. En dus zijn oor te laten doorboren. Maar dat was weer Psalm 40. En de wet natuurlijk. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Als u die gedachte maar vasthoudt. Dat de wandel van een gelovige er is. Niet opdat de gelovige volmaakt zou worden, want dat is hij al. Maar dat de wandel van de gelovige er is opdat hij zou vrucht dragen. Want dat is de wil van God. We hebben gisteravond over gesproken, dat kan ik ook niet helpen. Stond op het programma. Dit is de wil van God. Uw heiligmaking, zegt Thessalonicenzen. Maar Johannes 15 zegt dat gij veel vrucht draagt. Iemand die volmaakt is, een volmaakte wijnstok of zoiets, hè. Of beter, om bij Johannes 15 te blijven, een rank in de wijnstok, die wordt geacht vrucht te dragen. Dat is wat Johannes ons vertelt, laat ik daar dan naartoe gaan. Omdat Johannes 15 inderdaad spreekt over de wandel van de gelovigen en dus het vrucht dragen van de gelovigen. Want daar staat in Johannes 15 vers 1, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. En daar staat dus inderdaad dat de rank in hem zou moeten blijven om vrucht te dragen. Dat staat ook in vers 4. Blijft in mij, en ik in u, andersom is dan ook waar natuurlijk, maar blijft in mij, en ik in u, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. En om geen misverstand te krijgen, hier wordt niet gesproken over onze positie als wedergeboren kind van God, in Christus en in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. Hier wordt gesproken over de mogelijkheid, maar ook de roeping van de gelovigen, om vrucht te dragen. Maar daartoe moet hij in de wijnstok blijven. En dat betekent in de praktijk dat hij zou moeten wandelen in Christus. Want het zijn in Christus als zodanig is gewoon tot stand gekomen door geloof en door de dood en opstanding van Christus enzovoorts. Daardoor zijn wij in hem. Dat hebben wij niet tot stand gebracht, dat kunnen wij ook niet in stand houden. Dat hoeft trouwens ook niet, want hij heeft het tot stand gebracht en hij houdt dat ook in stand. Ook wat de nieuwe schepping betreft is het waar, alle dingen bestaan tezamen door hem. Maar waar het gaat om het vruchtdragen, waar het gaat om onze wandel, ligt de verantwoordelijkheid weer bij ons. En in dat verband wordt dus gezegd dat wij zouden blijven in de wijnstok, opdat wij vrucht zouden kunnen dragen. Want als de rank niet aan de wijnstok vastzit, en de sappen, zal ik dan maar zeggen, des wijnstoks niet deelachtig is, ik leen even uit 1 Korinthe 11, dan draagt hij geen vrucht. En dan wordt hij dus afgesneden. Want dat is wat hier staat. Al, in vers 2, alle rang die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Dat wil zeggen, als wij niet vrucht willen dragen en niet in hem willen wandelen in de praktijk, dan wordt ons de mogelijkheid ontnomen om vrucht te dragen. Dat is de betekenis. Die overigens in andere schriftgedeelten zonder meer bevestigd wordt, want daar staat dat gewoon. Dat de Heer wegneemt degene die zijn werk in de weg staan. Ja, hoe, dat doet het toch niet toe? Of dacht u dat het over u ging? Dan hoeft u nog niet te weten hoe hij het doet. U moet weten wat te doen om het te voorkomen. Maar wat nodig is, is dus in de wijnstok te blijven. Te leven uit geloof. Te leven uit het woord van God, uit de beloften die God gedaan heeft enzovoorts. Dan draagt men namelijk vanzelf vrucht. Bedenkt u, zou de rank hard moeten werken om vrucht te dragen? Ik denk het niet hoor. Nee, het is gewoon een natuurlijke aangelegenheid, dat gaat vanzelf. Hij moet in het licht, in de zon staan. Ja, veel zon moet hij hebben. Hè? En hij moet op de berg staan als het even kan. Dat weet je toch, tegen de berghellingen aan. Hè? Op de berg. Ja, inderdaad.
Goede bemesting hebben.
Hij moet goede bemesting hebben. Ja, dat zal ook wel. Voedsel. Enzovoorts. Nou, zo kunnen we nog uren doorgaan blijkbaar. Maar u bent aardig geoefend, merk ik. In de typologie of in de symboliek. In ieder geval is het zo dat het een heel natuurlijke aangelegenheid is. Ik denk dat de rank harder zijn best moet doen om geen vrucht te dragen dan om wel vrucht te dragen. Het is van nature zo dat de wijnstok, of laat ik maar meteen gewoon zeggen, dat het kind van God inderdaad zich laat voeden door de Heer en zich uitstrekt naar het geestelijk voedsel en het woord en om daaruit te leven en vrucht te dragen. Helaas is het zo dat vele andere kinderen van God hem daarvan proberen te weerhouden. Nee, ook ongelovigen proberen dat wel te doen, niet wedergeboren mensen. Maar ja, daar heb je natuurlijk nooit zo'n last van in de praktijk. Want dat weet je, die mensen die zijn zelf niet gelovig, dus ja, dat houdt op. Het probleem is dat wij te maken krijgen met mensen die zelf doorgaan voor gelovigen en toch proberen ons tegen te houden. Omdat ze zelf onvruchtbare takken geworden zijn. Onvruchtbare ranken. Daar kun je hinder van hebben. En soms kun je net als Paulus zeggen, och, werden zij afgesneden die mij onrustig maken. Nee, hij zei u, maar ik zeg nu mij. Hè? Werden zij afgesneden die mij onrustig maken? Dat kan dus. Schalaten, hè? Schalaten 5. En in de Korintië staat dat er zoveel er zijn die onwaardiglijk eten en drinken. Dat wil zeggen, zij via brood en beker geven ze uitdrukking aan hun verbondenheid met dat ene brood, namelijk met de gemeente en dus met Christus. Maar aan de andere kant leven ze daar niet naar. Integendeel, in de praktijk van hun leven zijn ze daarvan juist afgesneden. En dus eten ze onwaardig en drinken onwaardig van brood en wijn. En dan zegt de apostel, nou daarom zijn er zoveel zwak. Hij zegt, ik bedoel, ziek, staat erachter. En zelfs sommigen slapen. Zijn ontslapen. Dus je bent eerst zwak, dan ben je ziek. En als dat doorgaat, ja, dan sterf je inderdaad, ja. Kijk, als je nou als gelovige op aarde leeft en je wenst niet als gelovige te leven, waarom ben je dan? Dan doe je toch niks? Er is toch geen vooruitgang meer te boeken. Er valt geen vrucht te dragen. Voor de wereld deug je niet. Voor de Heer draag je niks bij, want je draagt geen vrucht. Waarom ben je er nog? En als je dan ook nog andere gelovigen die wel vrucht dragen willen in de weg loopt, dan loop je het grote risico, als ik het eens zo mag noemen, dat de Heer je wegneemt. Dat kan dus. Nee, er staat ook dat het gebeurt, soms. Toch? Dat staat hier ook. Wie geen vrucht draagt, wie niet in de wijnstok blijft, wordt inderdaad afgesneden door de landman. Daarom zegt hij, blijft in mij. Dat is niet moeilijk, integendeel, het is het makkelijkste wat er is. Ja, dat meen ik. Als je gelovige bent, luister je alleen naar het woord van God en luister je dus niet naar die anderen. Dus dan gaat alles goed. Dan ben je in de wijnstok. De wijnstok trouwens is eigenlijk, er staat hier, ik ben de ware wijnstok. Dat is natuurlijk zo, want Gods welbehagen is in Christus. En dus is hij de wijnstok. Maar in ander verband wordt die wijnstok in verband gebracht met de beloften aan Abraham. Het verbond der belofte. Want de wijnstok is eigenlijk de belofte van eeuwig leven. En de vrucht van de wijnstok is ook vrucht van eeuwig leven. Dus de vrucht van de geest namelijk. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid. Ja, dat was de laatste. Dat kan ik goed onthouden, ja. Dat is de laatste, zelfbeheersing. Dat is Galaten 5 vers 22 of daar in de buurt in elk geval. Dat is die vrucht, niet wat anders, dat is die vrucht. De vrucht is namelijk dat het leven van Christus in ons gestalte krijgt. Dat wij veranderd worden naar zijn beeld. Dat het woord wat in Christus was, waardoor hij tot zoon gesteld werd, dat hetzelfde woord ook in ons vrucht zal dragen, waardoor wij tot zoon gesteld worden. En dus openbaren wij dan de gezindheid van Christus. Ja, die gezindheid zij in u die ook in, heb je hem weer, die ook in Christus Jezus was. In Christus Jezus was een bepaalde gezindheid namelijk, Filippenzen 2. En die gezindheid was er een van nederigheid, waardoor hij zich onderwierp aan degene die hem gezonden had. Zo staat het daar, Filippenzen 2. Die in de gestaltenis Gods zijnde zichzelf niettemin geledigd heeft en heeft zich vernederd, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen enzovoorts. Nou, dat is een wandel in geloof en een wandel in hem. Een wandel in hem is trouwens natuurlijk een wandel zoals die van hem. En dat is een van onderworpenheid aan die hemelse vader. En dan draagt men vrucht. En dat is wat hier ook gezegd wordt in vers 4 van Johannes 15. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. En dan nog sterker in vers 5. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft, en dus ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat is een uiterste, ik weet het, maar zo is het. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. En dan meteen vraag je dan af, en wat dan met degene die niet in hem blijft? Die draagt geen vrucht. Nee, het staat er anders, maar ik heb het nou eerst verklaard alvorens het te lezen. Er staat, want zonder mij kunt gij niets doen. En dat niets doen, dat wil niet zeggen dat je zonder hem niet zou kunnen fietsen, want het kan heel goed. Dan hebben die mensen weer met het woordenboek die zeggen, niets doen, dan kan je ook niks doen. Nou, ik kan heel goed dingen doen zonder de Heer. Ik kan dezelfde dingen doen die sommige ongelovigen ook doen. Niet omdat ze ongelovigen zijn, maar hè? Ik kan niet op mijn handen lopen, maar er zijn andere kunstjes die ik wel kan. Ik hoop dat het u duidelijk is, hè. Dat kun je rustig zonder de Heer doen, maar daar gaat het niet over. Het gaat erom dat men zonder de Heer geen vrucht kan dragen. Het gaat toch om vrucht dragen? Nou, wie in hem blijft, draagt veel vrucht. Want zonder hem, dat wil zeggen als men niet in hem blijft, kan men totaal geen vrucht dragen. Dat is nou het hele punt. Je hebt van die mensen die zien zichzelf als ver afgezonderd van God. Die zijn niet in hem, maar heel en bij hem vandaan. En bij allen spreken over de Godheid komt die God alleen maar verder af te staan. Wordt hij steeds groter en steeds heerlijker, maar wel steeds verder en steeds onbereikbaarder. En nadat God dan zo groter gemaakt wordt, ik zou zeggen opgehemeld wordt, maar dat is zo'n rare term in dat verband. Maar naar diezelfde mate worden zij minder capabel om de Heer te dienen, maar naar diezelfde mate gaan ze wel weer hun best doen. Ik zou zeggen bijna uiteraard. Maar het kan niet, want zonder hem kan men niks doen. Als men niet in hem is en dus in hem leeft, in hem wandelt. Kortom, als men niet in hem blijft, kan men geen vrucht dragen. Je kunt alleen zien of die vrucht naapen. Dat is ook wat gebeurt, hè? Ik denk wel eens, daarom hebben we in Nederland zoveel goede acteurs. Maar goed, dat even terzijde. Nee, als je nou tegen die mensen altijd maar zegt, De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede en langmoedigheid. Als je dat er allemaal inhamert, weet je wat die mensen dan gaan doen? Dan gaan ze lief tegen je doen. Dag broeder, hoe gaat het met u? Nee, ze moeten blij zijn en lief zijn enzovoorts. En als ze dat de hele dag gedaan hebben, zijn ze trots op zichzelf dat ze dat gedaan hebben en hebben kunnen opbrengen. Dat is niet lief doen, dat is huichelen. Dat is geen liefde. Dat is huichelen, dat is het graf wit pleisteren. Dat is het. Dat is naaperij, dat heeft niks met godsdienst te maken. Maar de hele wereld denkt dat dat godsdienst is. Dat je beter voordoet dan dat je werkelijk bent. Dat denkt u, dat is echt zo. En veel gelovigen denken dat ook, dat het zo moet, hè. Denk toch om je getuigenis, dat kun je niet doen, want wat moeten de mensen er wel van denken? Dat zal mijn worst zijn, natuurlijk raakt mij dat wat mensen denken. Ik zeg dat wel, maar dat is niet zo hoor, niet zo erg. Maar natuurlijk wel, maar dat is helemaal niet van belang wat mensen denken. Van belang is, je moet dat er altijd mee bij halen. Maar wat denkt de Heer daar nou van? Was die wandel in de Heer of niet? Wat dachten de mensen dan van de Heer zelf? Die was veel beter dan ik, maar wat dachten ze dan van hem? Nou, ze hebben hem gedood, hebben ze mij nog niet gedaan. Dus het valt nog wel mee, denk ik dan maar. Hè? Maar de bedoeling is niet dat wij deze dingen naapen of doen alsof, of een schijn ophouden. De bedoeling is dat wij inwendig veranderd worden. Dat wij veranderd worden naar de inwendige mens. Niet door een ander gedragspatroon, maar door dat wat in ons is. En wat is in ons? Het woord, namelijk Christus. En onze wandel in hem is een wandel in verbondenheid met deze Christus. En dus in verbondenheid met dit woord, dan wel in verbondenheid met deze geest. Of in verbondenheid met deze wijnstok. Het is heel eenvoudig, het lijkt filosofie, maar het is het niet in de Bijbelse zin van het woord. Als namelijk het woord van God in ons is, zoals het was in de Heer Jezus, dan kan het niet anders of bij ons komt ook langzamerhand naar buiten wat bij de Heer naar buiten kwam. En de Heer moest het leren, staat er. Ik ben blij dat ik het niet zelf geschreven heb. Maar het staat er. Hij heeft geloof, gehoorzaamheid, geloof, geleerd. Ja, hoewel hij de zoon was, hè, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgene hij heeft geleden. Zo gaat hem een gelovige ook. Want uit al die omstandigheden leert de mensen, leert de gelovigen, dat er hoop is, maar niet voor hier. Nee, het spijt me aan de ene kant dat ik dat moet zeggen, maar aan de andere kant, dit is nou net de Bijbelse boodschap. En dus blijft er altijd op, er is niet hoop voor hier, er is hoop voor daarna. Van ons wordt geacht geduld, leidzaamheid, volharding, of hoe het hem heten mag, omdat wij weten dat God ons deze behouden aankomst beloofd heeft, zoals het heet. Geen kalme reis, maar wel die behouden aankomst, was het verhaal. Nou, dat is waar het om gaat, dat wij in hem blijven, ons van hem afhankelijk stellen en daaruit leven, ongeacht wat er van buitenaf op ons afkomt. En er komt wat op ons af, dat kan ik u verzekeren. En als u dat niet weet, zal ik het u niet vertellen, want dat komt dan nog wel. Dat merkt u genoeg. Maar daar gaat het om dat we in hem blijven en niet in wat anders. Precies hetzelfde wordt tot de Colossenzen gezegd. Uw wandel in hem en niet overlevering van mensen of ijdele filosofie of hoe het maar heten mag. Blijf in mij, want in mij draagt gij veel vrucht en zonder mij kunt gij helemaal geen vrucht dragen. Niets doen namelijk. En dat is vers 6. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Gelijkerwijs de rang, niet die zal buitengeworpen worden op de jongste dag of iets dergelijks. Of voor de rechterstoel van Christus. Het gaat om nu. Wie nu de Heer loslaat, heeft geen deel aan hem. Christus is hem niet nut geworden, enzovoorts. Ook gelaten is dat. Men kan dan niet vrucht dragen. Als je de geest behouden bent geworden, je gaat dan onder een wet leven, zegt Paulus aan de gelaten, dan is Christus je niet nut geworden. Want buiten Christus kunt gij niets doen. Kunt gij geen vrucht dragen en de vrucht van de geest is... Dat was gelaten vijf, dus liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En de vrucht van de wet? De dood, alleen maar. Anders niks. Slavernij en vervolgens de dood. En zo iemand dus niet in die Heer blijft, in Christus blijft, die is buiten geworden, gelijkerwijs de rank. Die komt namelijk in het vuur en is verbrand daar. Hier gaat het niet zozeer over de gelovige zelf natuurlijk, maar het gaat wel over zijn mogelijkheid om vrucht te dragen. Het gaat om zijn werken. Het komt dan ook overeen met 1 Korinthe 3, bijvoorbeeld. Waar staat het? Eens iegelijks werk zal door het vuur beproefd worden. En je werk zal er maar in liggen. En wij maar wachten, hè, tot het er weer uitkomt, gereinigd en wel, dan komt er niks uit. Hè? Ja, dat kan. Geen vrucht gedragen. Ik zou er liever niet zo willen staan. Dan word je zelf wel behouden, staat er, maar al zo als door vuur. Dat scheelde dus inderdaad erg weinig. Je bent behouden, zeker. Je was in Christus, maar je wandelde niet in hem. Je had dat woord wel, maar niet voor nou, alleen maar voor straks. Zo van, het komt uiteindelijk toch wel goed, hij heeft het voor elkaar gemaakt, enzovoorts. Zoals sommigen zeiden. Nee, Paulus, laat ik het anders zeggen. Paulus zei, broeders, gij zijt tot vrijheid geroepen. En sommigen gebruiken de vrijheid als oorzaak voor het vlees, vervolgens. Maar dat moet je niet doen. Daar is het niet voor. Die vrijheid is er, opdat we inderdaad, bijvoorbeeld, nou wij niet, maar Paulus, opdat we inderdaad als vrije man apostel zouden kunnen zijn. Gezonden zouden kunnen worden door de Heer. En ik bedoel het nou in de brede zin van het woord. Opdat we door hem gebruikt zouden kunnen worden. Kortom, opdat wij vrucht zouden dragen. En in vers 7 staat, vanaf vers 7 wordt uitgelegd hoe dat moet. In hem blijven. Eén ding gij in mij blijft. Namelijk mijn woorden in u blijven. En zo gaat het dan verder. Want hoe blijft men in hem? Door in zijn woord te blijven. Of anders, doordat zijn woord in ons blijft. Dat we onze harten voor zijn woord openstellen. Want zo wordt die gemeenschap onderhouden. En dan staat er, indien gij in mij blijft, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. En als we in hem blijven, wat begeren wij dan? Die vraag had u niet verwacht, maar goed. Maar wat begeren wij dan? Dat wij vrucht zullen dragen natuurlijk. Toch? Ja, als we in hem blijven, dan willen we uiteraard vrucht dragen. Daartoe blijven wij in hem. Bovendien, dat is de wil van God voor ons leven. En als we in hem blijven, dan sluiten we ons bij zijn wil voor ons leven aan. En dat is de vrucht dragen. En dus, zo wat gij wilt, namelijk vrucht dragen, zult gij begeren en het zal u inderdaad geschieden. En het wordt er nog uitgelegd ook ten overvloede in vers 8. Hierin is mijn vader verheerlijkt, of hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn navolgers, discipelen, navolgers betekent dat, gij zult mijn navolgers zijn. Want hoe dragen wij vrucht? Door in hem te blijven, oftewel door zijn navolgers te zijn. Door hem te volgen in die weg des geloofs. De laatste en grootste geloofshaal die genoemd wordt in Hebreeën 11 is die van Hebreeën 12. Vers 1 en 2. Ja, ik weet ook niet waarom het hoofdstuk ineens anders heet. Maar zo is het nou eenmaal. De laatste uit de reeks is namelijk onze overste leidsman en volleinde des geloofs op wie wij zouden zien. Abraham, Isaac en Jacob en zo, dat is aardig. Mooi voorbeeld. Maar het belangrijkste voorbeeld is het voorbeeld van degene die niet alleen de loopbaan helemaal tot eind gelopen heeft, maar die ook inderdaad de beloning daarvan ontvangen heeft. Die het resultaat daarvan ontvangen heeft en het resultaat is de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Hier staat het trouwens ook. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En de Heer Jezus heeft die vrucht gedragen en in hem wordt ook inderdaad de vader verheerlijkt. Ik heb hier een hele rij teksten waar dat staat hoor. In hem, in Christus, wordt de vader verheerlijkt. Dat is ook het Johannes Evangelie, uiteraard. Hierin is mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult namelijk mijn discipelen zijn. Oftewel, dat gij veel vrucht draagt doordat gij mijn discipelen zult zijn. Of dat gij veel vrucht draagt, want dat is namelijk dat je zijn discipel bent, hem navolgt. Het is hetzelfde. En het wordt steeds opnieuw, wordt het van andere kant belicht in dit hoofdstuk. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. De Vader heeft gemeenschap met de Zoon. De Zoon heeft gemeenschap met ons, zodat wij gemeenschap hebben met hem en dus in hem blijven. En hij blijft in de Vader. Dat is de eenheid tussen de landman, de wijnstok en de ranken. Dat is één eenheid. En die eenheid is er opdat er vrucht gedragen zou worden. Opdat de mens inderdaad beelddrager God zou zijn. Ik bedoel natuurlijk, opdat de gelovige dat zou zijn. En inderdaad, dat hij deze vruchten zou dragen zoals ze in Galaten 5 dan besproken werden. En hoe gebeurt dat? Vers 10. Wel, indien gij mijn woord bewaart. Indien gij mijn geboden bewaart. Indien gij bewaart de dingen die ik nu hier, deze gelegenheid tot u zeg. En hier en deze gelegenheid was in de opperzaal bij de viering van de laatste paasmaaltijd. In de nacht dat hij verraden werd. De laatste dag van het oude verbond. Toch? De laatste dag van de wet eigenlijk. Want de andere ochtend, of diezelfde nacht nog, werd de Heer overgeleverd om gekruist te worden. En dat was het einde van het oude verbond. En wat daarna zou komen, was inderdaad de opstanding van Christus, de mogelijkheid om in hem te zijn, om deel te hebben aan zijn hoedanigheden. En dus om vrucht te dragen, om alsnog, zal ik eens een populaire uitdrukking gebruiken, om alsnog echt mens te zijn. Maar ik bedoel nou de echte mens natuurlijk. Niet die oude, maar een nieuwe. Niet een goede oude, maar gewoon een nieuwe. Die is goed uiteraard. Nou, daar gaat het om. Daartoe is de schepping geroepen. En daartoe zijn dus wij geroepen. Om inderdaad beelddragers Gods te zijn. En de enige manier waarop dat kan, is door verbonden te blijven met de bron van leven. De Heer zei tot zijn discipelen een paar hoofdstukken eerder, willen jullie ook niet weg? En toen zei iemand, ja, eigenlijk wel. Nou, ik zeg het nou met eigen woorden, hoe ik het lees dan, hè. Eigenlijk wel, maar wisten wij maar waar naartoe. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Oftewel, gij hebt de woorden namelijk het eeuwige leven. Dat is hetzelfde. En waar zou je dus heen moeten gaan? De gedachte zou kunnen zijn dat een mens het ergens anders dan bij de Heer beter zou kunnen hebben. Niet op de lange termijn, maar op de korte termijn hoogstwaarschijnlijk wel. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik dat zeg, maar dat denk ik wel eens. Hè? Maar waar zou je naartoe moeten gaan? De Heer heeft eeuwig leven. En dit is de getuigenis dat God ons het leven gegeven heeft. En dat leven is in zijn Zoon. Dus waar zou je anders naartoe kunnen gaan? Dat betekent dus dat we geen andere keuze hebben. Of we blijven in de wijnstok en we dragen vrucht, of we blijven niet in de wijnstok, maar dan buiten hem is er, los van hem is er niks. Want in hem woont al de volheid. Daar gaat het om. En de bedoeling is dat, dus dat wij blijven in zijn woorden, in zijn geboden, in zijn liefde, want zo kan het ook gezegd worden, nog steeds in Johannes 15, vers 10. En het resultaat zal dan inderdaad zijn dat we deel hebben aan zijn blijdschap, zegt vers 11. Maar het resultaat zal inderdaad zijn dat we vruchten dragen en leven tot de Heer, tot eer van de Heer. En dan staat er ook in dat verband vers 15 van Johannes 15. Ik noem u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn Heer doet. Nee, die voert gewoon opdracht uit. Dat is een dienstknecht. Die leeft onder de wet naam. Een dienstknecht leeft onder de wet. Een slaaf leeft onder de wet. Je hoeft niet te weten wat er allemaal geregeld wordt. Je moet alleen zijn kleine taakje vervullen. Zie? Maar de Heer zegt, ik noem u geen dienstknecht, maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. En dan, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld, neergezet. Wedergeboren. Hetzelfde hoor. Ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven. Dat wil zeggen, niet alleen vrucht dragen, maar dat het een blijvende vrucht zou zijn. Ook in de wereld kun je in beperkte zin vrucht dragen, maar is nooit een blijvende vrucht. Gaat altijd weer voorbij. Je kunt iets bereiken, iets tot stand brengen. Dan weet je wel, een muurtje metselen, daar heb ik het al over gehad vandaag. Maar dat ding, dat valt toch weer in elkaar. Geen steen wordt daarvan op de andere gelaten. Dat is een mooi Bijbels voorbeeld. Maar er staat hier, ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht blijven. Wij noemen dat de levens van de gelovigen zouden vrucht dragen voor de eeuwigheid. Dat is vrucht dragen die zou blijven. En dan weer op dat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dat is de bedoeling namelijk, dat we in hem blijven en vrucht dragen. En meteen komen we dan weer terecht bij de gedachte die ik er straks al genoemd heb uit 2 Timotheüs 3 vers 12. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Hier staat het ook. Volgende vers, namelijk vers 18. Indien de wereld u haat, wel waarom zou de wereld ons haten? Omdat wij godzaliglijk willen leven, omdat wij willen wandelen in hem. Omdat wij een ander toekomstbeeld voor ogen hebben. Waar we niet hard aan werken, zoals de wereld dat doet, maar waar we gewoon rustig op zitten te wachten. Nou, op zaterdagmiddag, mooie dag ervoor trouwens hoor. He? Ja, deze dag helemaal. He? Het is Sabbat. Toch? En deze dag is als geen ander de herinnering aan de grote Sabbat van de Heer. Die dag heette trouwens een grote Sabbat, om een andere reden. Maar het was een grote Sabbat, omdat de Heer rustte. Ja, in het graf. Hier rust. Inderdaad. En die rust zijn wij ingegaan. Wachtend, ook inderdaad voor wat de toekomst betreft, op die andere morgen. Dat is waarna wij uitzien. En voorafgaand daaraan is het inderdaad zo dat de wereld ons haat. Er was dus een man, wiens naam mij, oh nee, dat was Marx, hè? Dat is een van de Marx-brothers was dat geloof ik, hè? Die zei, want het was leuk, die zei, godsdienst is opium voor het volk en wij allemaal lachen, want zo is het. Hè? Schitterende komiek, was dat, hè? Zo is het toch? Godsdienst maakt de mens ongeschikt, hij raakt verdoofd, hij wordt ongeschikt voor de wereld. Dat is precies de bedoeling. Had meer inzicht dan menige christen, denk ik wel eens. He? Want als wij werkelijk de Heer dienen, dan zijn wij niet bruikbaar voor de wereld. Dan zijn we daar wel in. En we wandelen wel in de tegenwoordige eeuw. Tuurlijk. Maar wij bouwen in ieder geval niet mee aan wat de wereld bouwt. Wij werken niet mee aan de opbouw van de wereld. Wij bouwen niet aan een betere toekomst van deze wereld. Waarom ook? Wij hebben de hele planning in huis. We hebben de blauwdruk ervan, staat allemaal in dit boek. Staat precies in hoe die wereld opgebouwd zou moeten worden. Wat er gesloopt zal worden aan de ene kant. En wat er voor nieuwbouw komt aan de andere kant. Kortom, we zijn volledig op de hoogte van de plannen van de grote projectontwikkelaar. Zijn project. Nou, dat is waar het om gaat. Dus wij doen niet mee aan de plannetjes die andere mensen maken. Want wij kennen het werkelijke plan. En wanneer het zover is, dan weten wij ook wat ons te doen staat. En op welke wijze wij in die plannen zullen worden ingeschakeld. Want we hebben daar wel deel aan. Maar niet volgens de richtlijnen van de wereld, maar volgens de richtlijnen van de Heer zelf. En omdat dat zo is, haat de wereld ons. Omdat wij het levende bewijs zijn van het plan wat God gemaakt heeft. In Christus. Want God heeft een voornemen gemaakt. In Christus staan in Efeze 3. God heeft een plan der eeuwen, eeuwig voornemen staat er gemaakt. In Christus staat er werkelijk zo. En wij zijn in Christus en hebben deel aan dat plan. En het moet heel beroerd zijn voor de wereld om daarmee geconfronteerd te worden. Dat is de werkelijke reden waarom de wereld de Heer Jezus haatte. En dat is dus ook de reden waarom de wereld ons haat. Omdat we inderdaad deel hebben aan een ander plan. Aan een andere politiek, om het dan eens zo te zeggen. En dat is precies wat hier staat. Indien de wereld u haat, wel dan komt dat omdat gij van de wereld niet zijt. Maar er staat eerst bij, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Zodat mocht de situatie zich voordoen, het hoeft niet, maar zo de situatie zich voordoet, dan weten wij in ieder geval dat we in goed gezelschap zijn. Want een beter gezelschap dan de Heer kunnen wij ons niet denken. Dus, indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. En dus gaat het weer verder met, gedenk het woord dat ik u gezegd heb. Oftewel, bewaart mijn geboden, gedenk alles wat de Heer gezegd heeft. Oftewel, blijf in de wijnstok. En je zult voor de wereld onvruchtbaar zijn, maar veel vrucht dragen voor de Heer. Want dat is wat aangekondigd wordt. En dat is het grote belang in de praktijk van ons leven, van het in Christus zijn. Het ene is waar dat we een vaste positie in hem ontvangen hebben. Het andere is dat wij hier zijn opdat wij vanuit deze positie zouden leven tot heerlijkheid van God en tot heerlijkheid van Christus. Want in Christus heeft God heerlijkheid en in ons heeft Christus heerlijkheid. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Dat is de bedoeling. Dat God verheerlijkt wordt in ons. En de enige manier om dat te doen is door te wandelen in hem, te leven vanuit zijn woord, te leven vanuit geloof. Niet onder dwang, uiteraard, maar integendeel, juist omdat wij vrij geworden zijn, vrijgemaakt zijn, verlost zijn van de slavernij van de wereld en in de rust geplaatst zijn. Want vanuit die rust, vanuit de rust van de dood, want dat is het eigenlijk, vanuit de rust van het graf komt de nieuwe schepping, komt het nieuwe leven tot stand. Dat geldt niet alleen voor de schepping als zodanig, maar dat geldt in het bijzonder voor een ieder van ons heel persoonlijk. Als wij tot de Heer gaan, laat ik het anders zeggen dan nog, als wij werkelijk tot de Heer gegaan zijn, dan hebben wij ook inderdaad rust gevonden. Als wij geen rust hebben, zijn wij niet tot de Heer gegaan. En daartussenin, dat zal in de meeste gevallen meer van toepassing zijn, daartussenin ligt de waarheid. Voor zover wij tot de Heer gaan, voor zover zullen wij ook inderdaad rust ontvangen. En andersom, voor zover wij niet tot de Heer gaan, ontvangen wij inderdaad geen rust. De enige manier om deel te hebben aan de rust van de Heer is inderdaad om hem alles over te geven. Opdat hij alles aan ons zou schenken. En omdat hij alles ook in ons, niet alleen in de gemeente, maar alles in ons ook individueel zou vervullen. Niet een stuk, alles. En dat is waartoe wij worden opgeroepen. Niet door een beetje in hem te blijven, maar inderdaad in hem te blijven, opdat we veel vrucht zouden dragen. Dat is de bedoeling, dat is de totale vervulling van Gods plan met de schepping in het algemeen en met ons leven dus in het bijzonder. En het aardige daarvan is dat dat niet afhankelijk is van onze broeders of zusters. Het is verder nergens afhankelijk van afhankelijk. Het is alleen afhankelijk van onze wil om ons te onderwerpen aan het woord van God en te blijven in hem. Wij zijn in hem, dat is waar. Vervolgens is het zo dat wij de verantwoordelijkheid hebben om daarin te blijven en dus daaruit te leven. Ik voel me altijd een beetje beschaamd als ik het hier sta te vertellen, want ik denk, die mensen zijn hier gekomen, die weten dat blijkbaar, anders waren ze niet gekomen. Maar niettemin, de boodschap wordt er niet anders van, dus ik zeg het toch maar precies zo. Het is een soort preken voor eigen parochie, heet dat dan, hè. Maar dit is nou eenmaal de waarheid. En in ieder geval denk ik wel eens dat het een goede bemoediging is ook voor ons die dat al weten, om daar toch steeds opnieuw bij bepaald te worden. Omdat wij door omstandigheden, of door de omstandigheden van anderen, zo dikwijls bepaald worden bij allerlei andere zaken. En aan schrikken gebracht worden, onrustig worden. En in paniek raken door iets wat ons overkomt, of door iets wat wij ineens gehoord hebben of zo. Maar de schrift zegt, of de Heer zegt, blijft in mij. Bewaar mijn geboden. Oftewel, wij moeten ons houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet zouden doorvloeien. Dat we precies zouden weten waar het om gaat en zouden leven uit de zekerheid van onze verbinding met onze levende heiland. Nou, ik zou zeggen, laten we zo Pasen gaan vieren. Nee, vandaag nog. Zullen we danken? Wij danken u trouwe Vader in de hemel voor het geweldige voorrecht dat we mogen weten met u verbonden te zijn. Omdat u ons vereenzelvigd hebt met Christus. Dat we in hem volmaakt zijn omdat hij volmaakt is. En omdat uw volheid in hem woont. Wij danken u Vader dat deze dingen, dat we die mogen lezen in uw woord. Dat we die mogen overdenken. Hoewel we zo moeilijk de strekking daarvan, de uiterste consequentie daarvan kunnen overzien. Maar we danken u Vader dat we het mogen lezen in uw woord. En mogen aanvaarden omdat u het gezegd hebt. Dus we mogen weten dat al uw volheid is in Christus, dat al uw welbehagen is in hem. En dat wij inderdaad ook in hem zijn en daarmee deel hebben gekregen aan al deze hoedanigheden en zegeningen van Christus. We danken u dat alle beloften die u gedaan hebt, inderdaad tot ons gekomen zijn via die zoon die u gesteld hebt. en die u gesteld hebt tot koning en hoge priester aan uw rechterhand. Wij willen u dankzeggen, vader, dat we met vrijmoedigheid mogen ingaan op die verse en levende weg die hij is. En dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon der genade waarop hij zit. En dat we met blijdschap mogen weten dat wij een voorspraak, een trooster hebben in de hemel, maar ook in ons hart. Wij danken u, vader, dat we hier vandaag samen mochten komen en mochten blijven bij het woord wat u ons gegeven hebt. Dat de opening van uw woord licht geeft en daarmee leven geeft. Dat we door het woord zijn wedergeboren tot een levende hoop, maar dat we in dat woord ook mogen blijven en uit het woord mogen wandelen. En dat dat woord kracht Gods is. Tot zaligheid niet alleen, maar dat diezelfde kracht Gods ook onze levens verandert en ons doet vrucht dragen voor u. Vrucht die blijft. Wij danken u, vader, voor het voorrecht zo te mogen leven als uw kinderen. En te mogen weten dat welke stormen ook woeden op de reis naar de eeuwigheid, dat u degene bent die ons leidt naar die bestemming die u beloofd hebt. Wij danken u dat ook wij door goddelijke aanspraak vermaand werden van dingen die nog geschieden moeten. En dat we daarom met lijdzaamheid mogen verwachten de vervulling, de uiteindelijke volle vervulling van al deze beloften. Dat we ook met fysieke ogen mogen zien onze Heer en Heiland die verhoogd is en gezeten is aan uw rechterhand met eer en heerlijkheid gekroond. Wij danken u, vader, voor deze dag. Dat u uw woord mocht openen en ons mogen voeden met dit voedsel wat ons kracht geeft om verder te gaan, om te leven in afhankelijkheid van u en in gemeenschap met u. Amen.